goede middag allemaal. Zo. We hebben heerlijk gebeden. Zo. Ja. En aan de hand van het gebed wil ik toch wat zeggen. Het heeft niet echt met de preek te maken. Maar als we zo verlangen naar heiliging, is dat iets wat de Heer alleen in ons kan bewerkstelligen. Ook wat ik straks ga zeggen. Je kan het niet uit jezelf, joh. Dus als je dit wilt doen, wat er straks gezegd wordt, dan moet je de Heer echt gaan zoeken. En zoeken betekent niet in de eerste plaats dat we hier zijn. Maar zoeken betekent dat je afgezonderd van alles en iedereen een plekje ergens zoekt waar je alleen met hem kan zijn. En dat is iets heel belangrijks. Ik heb heel veel vrienden en ze heten de Puritijnen. En een van die vrienden is Jonathan Edwards. En hij was 18 jaar toen hij tot het besef kwam dat hij begreep dat het leven alleen waardevol kan zijn als je je leven volledig voor God inzet. En hij had toen ook ontdekt dat er maar één persoon, de krachtigste man in zijn generatie kon zijn. Dat had hij ontdekt. En toen heeft hij zijn hele leven, heeft hij daaraan toegewijd. Om de meest invloedrijke christen te zijn van zijn tijd. En ik denk dat we daar allemaal heel veel van kunnen leren. Jonathan Edwards was natuurlijk een Puritein, een hoogbegaafde man vanaf kinds af aan. Ik denk de leeftijd van Jaden al. Jaden. Ja, las hij al boeken over de Heer Jezus? Was hij daarmee bezig? En misschien zullen we niet allemaal die man zijn in onze generatie. Maar we kunnen het tenminste wel zijn in onze straat. Of in ons huis. Of in onze wijk. In onze stad. Zie je? En als we ons daarop toeleggen, dan gaan we ook begrijpen dat we weinig tijd hebben. En de tijd die God ons heeft gegeven, dat die heel kostbaar is. God heeft als het ware, precies zoals de Heer Jezus precies op tijd was gekomen om alles te laten gebeuren zoals het moest zijn, zo heeft God ook jullie allemaal, niet alleen maar de oude mensen die hier zitten op de bank of op de stoel, maar ook de jonge mensen die aan tafel zitten of hier ook voor mij, die heeft God precies een tijd gegeven om God daarin te verheerlijken. En nogmaals, misschien is het te hoog gegrepen. Maar dat is het enige doel van je leven. Om hem groot te maken. En als we dat gaan doen, dan gaan we datgene wat we net hebben gebeden, dan gaan we opwekking zien. En daarvoor sta ik hier. Niks anders. Ik wil God zien. Ik wil God zien werken. Ik wil God zien werken in de levens van de gemeente. Waar er zoveel cijfers zijn. Laatst moest ik een hele hoop onderzoeken doen voor broeders. En er zijn heel veel cijfers. 50% van de mensen in de kerk, die zijn verslaafd aan 18 plus films. 50%. Dat is heel erg, man. Zie je? En als we een priester willen zijn, als we werkelijk onze gemeenteleden door willen bidden en door willen gaan om hun echt, als we echt van ze houden, dan gaan we ons leven voor ze geven. Zoals we dat eerste lied hebben gezongen, want we kunnen niemand achterhouden. Zie je? En daar gaat de preek vandaag ook over. Het staat in Genesis 44. Ja. En het gaat over Jozef. Wie kent het verhaal van Jozef niet? Kent iemand het verhaal van Jozef niet? Ik zie geen vingers. Oké, wie zou het verhaal van Jozef misschien nog snel in het kort willen horen? Is er iemand die het verhaal van Jozef nog een keer wil horen?
Ja.
Ja, toch wel? Ja? Oké. Dan ga ik af en toe misschien even stilvallen. Dan moeten jullie wel even aanhaken. Of ik het wel goed heb. Oké. Jozef is de zoon van?
Ja.
Mooi zo. Oké. En zijn moeder heette?
Lea.
Ah, kijk, zie je. Het is goed dat ik het verhaal nog een keer vertel. Ja. Oké, dus Jozef was de vader, was de zoon van Jacob en Rachel. Hè. En Jacob die hield zoveel van Rachel. Maar zijn schoonvader had een list, hè, voor hem. Dus die had hem eerst Lea gegeven en daarna Rachel. Maar uiteindelijk dan wordt Jozef geboren na een hele lange tijd. En dan is Jacob zo blij dat hij hem als het ware tot zijn lievelingszoon maakt. Ja, hij is het lievelingszoontje. En die broers die zijn allemaal zo jaloers. Weet jullie dat nog? En zo geliefd, hè? Jozef.
Zoet zijn grote
bloed. Oh, lief zijn jaloers.
Ja.
Hallo.
Kimmy, ja, was leuk. Ja. Dat is een van de eerste liederen waarmee mijn kinderen thuis kwamen van school. Dus ik kende hem niet, dus ik heb het van hun geleerd. Maar, Jozef, zijn broers waren erg jaloers op hem, omdat zijn vader hem alles gaf. Zijn vader gaf hem alles en na een bepaalde tijd. Toen dat kwam Jozef, waar ze waren schaapsherders. Er is ook een film van, hè, Jozef, mijn lievelingsfilm. Kinderen weten, een tekenfilm. Ja. Zijn broers wilden hem doodmaken. Maar Ruben, die oudste, die zei, nee man, laten we hem niet doodmaken. Dat vindt papa niet goed. Maar die anderen, die Simeon en die Juda, die hadden zoiets van, nee, we gaan hem doodmaken. Maar toen had Juda in één keer een plan. Hij zegt, nee, we kunnen hem beter in de put gooien en daarna verkopen. Aan die Midianieten die regelmatig voorbij kwamen met hun karavaan. Dus ze verkochten Jozef, hè. En toen werd Jozef, uiteindelijk moest hij daar gaan werken. Zie je, als slaaf van de bodyguard van de farao. Zie je, de farao die was natuurlijk een machtig man. En dan had hij natuurlijk allemaal beschermheren. En het hoofd van al die beschermheren, het hoofd van de lijfwacht, hoe heette die? Wie weet hoe die heet. Weet je het ook? Ja? Oké. Potifar, die kreeg dan Jozef als slaaf. En Jozef werkte heel hard. En het huis van Potifar werd gezegend. Zie je? Het huis van Potifar werd zo gezegend. Dat Potifar zei, weet je wat? Doe me alles in huis. Dan kan ik lekker vrij nemen. Kan ik eigenlijk doen wat ik wil. Doe me alles in huis. En hij en Jozef, die deed alles in huis. Die luisterde goed naar zijn meester. Zie je? En na een bepaalde tijd werd die vrouw van Potifar, die vond Jozef wel echt een hele leuke man. En zo begaafd, zo begiftig. Zie je? En zo zie je jullie mannen als jullie echt de Heer gaan dienen, man. Dan zijn jullie zo aantrekkelijk als ik weet niet wat. Jullie zijn aantrekkelijk voor jullie vrouwen. Jullie zijn aantrekkelijk voor de christenvrouwen in jullie gemeentes. Of in de plekken, op jullie werkplek. Zie je? Oké, en die vrouw van Potifar, die vond het leuk. Die wilde iets met Jozef doen. Dus ze pakt Jozef bij zijn mantel. En dan zegt Jozef iets supermoois. Hè? Hij zegt, wat zegt hij? Weet jullie dat misschien?
Zou ik zulke kwade mijn zondag tegen?
Zie je dat? Zie je dat? Jozef besefte dat hij zich rein moest bewaren. Omdat het doel wat God met hem voor ogen had, groter was dan dat even snel. Even snel. En dat zie je tegenwoordig, hè, in de wereld. We willen allemaal even snel een liedje luisteren. Om ons lekker te maken. Of even snel, maar we zijn aan het zondigen tegen God. Even snel op internet. Iedereen weet in zijn hart wel wat even snel betekent voor hem of haar. Zie je? Maar Jozef was niet zo. Dus wat gebeurde er met Jozef? Die vrouw pakte, terwijl Jozef eigenlijk wegrende, hè, vliet de hoererij. Ik denk dat Paulus het daar vandaan neemt. Jozef rende weg. En die vrouw van Potifar pakte die mantel. Maar Jozef liet hem gaan. Zie je ook bij Johannes, hè? In Johannes. Oké. Okay. Jozef liet hem gaan. En toen. Jozef rende weg. En die vrouw had die mantel van Jozef weer. Het gaat altijd om die mantel bij Jozef. En ze had die mantel weer van Jozef. Weer een bewijsstuk, hè? Eerst hadden die broers een bewijsstuk. Kijk eens, hij is dood. En nu, kijk eens, Jozef heeft overspel of wilde overspel met mij plegen. Jozef komt in de gevangenis. Weet jullie het nog? Zijn jullie er nog?
Nee.
Ja toch? Jozef komt in, ja toch Alissa?
Ja.
Jozef komt in de gevangenis en dan ontmoet hij twee mensen. Weten jullie misschien wie dat zijn?
Ja,
wat zo. Wow. Zie je allemaal puriteintjes hier? Ja. De bakker en de schenker. Oké, okay. En hij vertelt ze twee dromen. Die bakker, die is stout, hè. Die gaat uiteindelijk dood. Maar die schenker, die niet. Oké, okay, dus die schenker, die wordt weer terug, komt weer terug bij de farao. En dan heeft de farao een keer een probleem. Die schenker, die denkt niet meer aan Jozef. Maar dan heeft de farao een keer een droom. En hij snapt die droom niet. En hij vertelt het tegen iedereen, maar niemand kan hem uitleg geven. En dan zegt die schenker, wacht eens even. Jozef. Je hebt Jozef nodig. Jozef wordt geroepen. In die film wordt zijn haren geknipt en wordt helemaal netjes gemaakt. Zit in de gevangenis. En dan komt hij voor die farao. En dan legt hij gewoon heel simpel die droom van die farao uit. Die farao zegt, ja, jij kan dromen uitleggen. Hij zegt, nee, ik niet. Zie je, ik niet. En wij kunnen in principe eigenlijk helemaal niet zoveel. Zie je, ik kan ook niet prediken. Ja. En broeder Renie kan ook niet zo goed piano spelen. Hij kan wel een beetje leren, maar als de geest van God erbij komt, dan is het andere koeken, man. Dan vindt iedereen het ineens mooi. Zie je? En zo is het ook bij Jozef. Hij zegt, ik kan het niet. Maar God legt mij die dromen uit. En dan legt Jozef de dromen uit zoals God dat hem hij heeft uitgelegd. En het klopt. Farao zegt, kunnen wij deze jongen vertrouwen? Oké. Okay. En Farao maakt hem tot onderkoning. Uit het slijk gehaald. Helemaal verhoogd. Super verhaal. Maar dan komt er hongersnood. En die broers, die hebben helemaal niks. Ze hebben niks te makken. Geen eten. En die vader stuurt ze, hé, oma, ga naar Egypte, man. Maar eigenlijk wil hij helemaal niet naar Egypte, want Egypte is eigenlijk, nee. Maar ze moeten naar Egypte en daar komen ze dan. En dan ziet Jozef zijn broers. Zie je, en dan pakt hij ze eigenlijk mooi terug. Wie weet hoe hij ze terugpakt? Weet iemand dat? Ja? Weet je nog hoe die heette? Nee. Oké, okay, hij gooide Simeon in de gevangenis. Hè? Simeon was echt een stoute. En hij dacht...
Wat wil dat een beetje rijden?
Nee, die komt straks. Hou voor je, dat komt straks, hè. Oké, okay. Dus Simeon zette hij in de gevangenis. En uiteindelijk moesten die broers weer terug, hè. Want ze zeiden, ja, met hoeveel zijn jullie? Ja, maar wij zijn met z'n tienen. En onze broer is dood. Maar wij zijn eigenlijk met z'n elfen. Maar onze vader laat die Benjamin niet gaan. Want Benjamin is na Jozef. En dat is nu echt zijn lievelingetje. We kunnen hem echt niet laten gaan. Zie je? En toen zei hij, hey, kijk, luister. Ik laat Simeon hier. Jullie gaan terug. Jullie gaan Benjamin halen. Anders krijgen jullie niks. Ja, toch? En toen gingen ze terug. Toen ze daar terugkwamen, zagen ze zo. Ze waren gezegend. Ze snapten het niet. Ze hadden zoveel eten. Ze hadden dubbel zoveel eten als waarvoor ze waren gekomen. En ze hadden ook nog hun geld. Dus de Heer had hun gezegend. Dus in principe hoefden ze niet terug. Maar die Simeon was daar achtergebleven. Wat doe je? Terwijl Simeon eigenlijk die stoutert was. Hè. Hij was ook degene die in het dorp ging. En al die mensen doden op het moment dat, dat zijn zus iets ergs werd aangedaan. Weet jullie dat nog? Ja. En dat had heel veel problemen veroorzaakt voor zijn vader. Dus het was eigenlijk helemaal geen probleem om Simeon eigenlijk daar te laten. Zie je? Maar toch hebben ze Simeon... ze zeiden tegen die vader, hey pa, Simeon moet vrijkomen. Ze hadden waarschijnlijk geleerd van Jozef, hè, zijn verdriet. En we willen Benjamin moet mee. Benjamin, zijn vader, nee, geen sprake van, Benjamin gaat echt niet mee. Het gaat mij toch niet nog een keer gebeuren. Eerst laten jullie Jozef doodgaan. En nu willen jullie mij Benjamin ook nog? Nee. Weet jullie het nog? Klopt, hè? Ja? Ja? En toen, uiteindelijk, na veel talmen, hè, talm niet, hè. Na veel talmen, dan heeft Jacob toch zijn zoon Benjamin meegenomen. En toen gingen ze terug. En toen heeft Jozef nog een list bedacht. Hij heeft ze allemaal precies op leeftijd aan de tafel gezet. En toen heeft hij ze iedereen lekker te eten gegeven. Toen heeft hij ze weg laten gaan. Ja, en toen heeft hij een beker van zichzelf, hè. Heeft hij in Benjamin's tas gezet van zijn ezel, hè. En toen heeft hij net gedaan of het gestolen was. En toen zei hij, wie heeft mijn beker gestolen? En toen kwam Juda, toch? Juda kwam naar voren zo. En die zei, nee meester, echt niet. Wij hebben echt niet gestolen, wij zijn echt niet zo. Wij zijn Israëlieten, dat kunnen wij gewoon niet doen. Wij hebben alles in ons land gehad, wij zijn gezegend. Dat doen wij niet. En dan maakt hij een belofte, dan zegt hij, als wij dat hebben gedaan, dan zal ik voor altijd als slaaf dienen. Zal ik altijd de slaaf van u zijn. Ik weet zeker, ik vertrouw op al mijn broers. Dat ze dat niet doen. En toen scheurden ze al die zakken open, hè, van die ezels. En er kwam heel veel graan uit, hè.
En Jozef liet één broer in de gevangenis laten.
Toen kwamen ze bij Benjamin, hè. Bij Benjamin, toch? En toen was die beker bij Benjamin terechtgekomen. Die was gevallen bij de ezel van Benjamin. Dus toen moest Benjamin achterblijven, hè. Moest Benjamin achterblijven. Want, en dat was een groot probleem, hè. Want die kleine Benjamin was nu die man waarvan ze wisten, als papa dit weet, als wij Benjamin achterlaten. Ja, kan niet. Dus toen komt Juda, hè, en daar beginnen we te lezen. Want Juda gaat dan pleiten bij Jozef. Nee, niet doen. Nee, dit is onze Benjamin. Dit is onze Benjamin. En dan lezen we vanaf vers 32. Vanaf vers 32 is genoeg. Of vanaf vers 30. Vanaf vers 30, zo. En nu. Juda zegt dat, hè. Als ik bij uw dienaar, mijn vader, terugkom. Zonder dat de jongen bij ons is. Want hij is met hart en ziel aan hem verbonden. Dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw dienaar onze vader met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu, laat uw dienaar toch in de plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. En ik hoop dat jullie de link kunnen zien naar evangelisatie. Toen ik 2 jaar bekeerd was, heeft de Heer mij deze tekst gegeven. Om tegen mij te zeggen dat ik het evangelie moest spreken. En daar heb ik me ook op toegelegd. Ik heb die dag zoveel smart gehad. Voor zielennood. Weet je? En ik hoop dat ik dat vandaag aan jullie kan overbrengen. En de titel is uiteindelijk, de conclusie is, we moeten ons voorbereiden op onze terugkomst. We moeten ons voorbereiden op onze terugkomst. Alista, je moet je voorbereiden op je terugkomst. Oké. En dan heb ik drie dingen. Waar we het over gaan hebben. Ten eerste, wie moet ik meenemen terug naar de Vader? Wie moet ik nou meenemen? Zie je? Ten tweede, wie kan ik nog meer meenemen? Wie kan ik nog meer meenemen? En ten derde, hoe keren wij terug? Zie je? Dus die drie dingen. En dan moeten we begrijpen dat Juda is een oude man geworden als hij daar staat voor Jozef om te pleiten. Hij is een oude man. En hij weet wat het is om kinderen te verliezen. Hij heeft inmiddels al twee kinderen verloren. Hij heeft er verloren. Kan je later misschien vanavond of aankomende week teruglezen. Hij heeft er verloren en Onan. Dus hij weet wat het is om twee kinderen te verliezen. Hij weet dus als geen ander wat voor verdriet het zijn vader Jacob zou doen om zijn lieveling Benjamin te verliezen. De lieveling zoon. Juda weigert terug te keren zonder Benjamin. Hij weigert. En biedt zichzelf als slaaf aan. Zodat Benjamin terug naar zijn vader kan. En niet als slaaf hoeft te werken. Zie je die gesteldheid van Juda? Hij zegt nee, nee. Meester, neem mij. Neem mij. En laat Benjamin gaan. Zie je? Laat mijn broer gaan. Neem mij. En als we die gesteldheid hebben voor elkaar, zie je? Dan gaan we echt nog veel moois beleven. Wie moet ik meenemen? Vanuit onze tekst van vandaag kunnen we opmaken dat Juda zijn vader goed kende. Hij was er immers bij toen de broers het bebloede kleed van Jozef aan zijn vader lieten zien en zijn vader zich niet door de broers liet troosten. Zie je dat? Die vader vond het zo erg, hij liet zich niet troosten. Hij had berouw en wilde absoluut niet dat het nog een keer gebeurde. Het enige wat Juda wilde, is dat zijn broer terug, om zijn broer terug te brengen naar zijn vader. Juda wil zijn broer terugbrengen naar zijn aardse vader, Jacob. Maar moeten wij onze broers en zussen niet terugbrengen naar onze hemelse vader? Er zijn heel veel broers en zussen vandaag. Zijn diep afgegleden. Wanneer je tot ze spreekt, ook al zijn het hele krachtige woorden, het gaat als een ganzenhuid, gaat het gewoon over hun heen. Ze zijn zo diep weggevallen. Terwijl het soms ook zulke machtige dienstknechten zijn geweest. Zie je? En als we niet pleiten bij de Heer Jezus, dan zou het zo kunnen zijn dat ze ook nooit meer de vreugde zullen hebben die ze toebehoren. Zie je? Oké. Vanuit dit tekstgedeelte kunnen we leren hoe belangrijk het is om je broer of zus naast je. Zie je? Jori, Asaya, broeder Renier. Om je broer of zussen naast je, of in jouw omgeving, koste wat kost te helpen om zonder kleerscheuren bij God aan te komen. Zie je? We zien dat Juda zichzelf als slaaf aanbood om Benjamin vrij te krijgen. Weten jullie misschien in welk leven je dat nog meer ziet? De Heer Jezus. Zijn er nog meer voorbeelden in de Bijbel? Okay. Dit is misschien. Ik ga hem beantwoorden, ja? Ten eerste zien we dat in het leven van Mozes.
Ja.
En Mozes zei ook tegen de Egyptenaar dat
het
zijn broers was bij de film.
Ja, en misschien moeten we een keer samen die film kijken. Ja?
Ik heb
hem gezien. Ik kijk hem heel vaak. Vraag maar aan Asaya. Ja. En iedere keer moet ik huilen. Ja. Oké. Dit kun je ook zien in het leven van Mozes in Exodus. Wat doet Mozes? De Heer zegt tegen Mozes: jongen, heel dat volk weg, man. Ik ga met jou een nieuw volk opstarten. Jij komt toch ook van Abraham? Ik heb mijn belofte dan toch niet verbroken? Ja toch? Jozef zegt, nee man. Gooi mij eruit, man. Voor mijn broers. Voor mijn zussen. Zie je? Ja. Je ziet het ook in het leven van Paulus. Maar daar gaan we straks op terugkomen. Oké. Ik geloof dan ook aan de hand van deze tekstgedeelte dat we als eerste moeten beseffen dat we als gelovigen echt broers en zussen zijn.
Broeder.
We zeggen heel snel, hallo broeder, hallo zuster. Maar volgens mij, soms begrijpen we helemaal niet waar we het over hebben. Broers en zussen tegenwoordig is als ik tegen Ertjan zeg, broer, dan is het niet broer en als ik dood ga ben je mijn broer niet meer. Het is broer voor altijd en altijd en altijd. Voor in de eeuwigheid. Wat is de eeuwigheid? Iemand heeft wel eens gezegd, als een vogel van hier naar de maan moest vliegen en iedere keer maar één zandkorreltje van de aarde kan oppikken, naar de maan kan brengen en daar neerleggen en dan weer terug, totdat alle zandkorreltjes van de aarde op zijn. Zo lang duurt dat? Dan pas begint de eeuwigheid. Zie je? Dat is eeuwigheid. Dus als ik een broer of zus noem, dan is die voor altijd mijn broer of zus. Oké. Dus ik hoop dat jullie na vandaag echt goed gaan begrijpen. Rezi. Wat een broer of zus is. Zie je? Een broer of zus in geestelijke term is veel, veel, vele malen groter dan een broer of zus gewoon in ons huis. Zie je? Vele malen groter. Daarom moeten we de kerk ook boven onze aardse familieleden plaatsen. Want het heeft een veel diepere impact. Ja? Oké. Zo hoort het nu ook in het geestelijke te zijn, broers en zussen. We behoren elkaars lasten te dragen. Zie je? Als je broer en zus bent in het huis, je helpt daar, je broer belt je, maakt niet uit, alles die stout. Hij belt je op, hey, ik heb nu echt een probleem, ik moet verhuizen, ik weet het niet, de baby, zus, zo huilt, ik moet naar het ziekenhuis, mevrouw, hey man, het maakt niet uit, je bent daar. Zie je? Hoeveel te meer in het geestelijke, man. Maar nu tegenwoordig in de kerk, mijn broer zit in een probleem, ja, is zijn probleem. Ja, sorry. Hey man, het gaat aan mijn hart, man. Nee, oké. Want vroeger toen ik klein was, hè, dan, ik was af en toe wel een vechtersbaasje. En dan kwam ik wel eens, en dan bij Turkse mensen, weet je, dan had ik bijvoorbeeld ruzie met een Turkse man, of een jongen, of een Antilliaan. En dan zei hij tegen mij, ik ga mijn broers halen. Toch? Ik ga mijn broers halen. En dan dacht ik van, nu moet je wegwezen. Want hun komen echt met hun broers. Hoeveel te meer? In de geestelijke wereld. Ja, als ik een probleem heb. Ik zeg bijvoorbeeld, ik heb een probleem. Ik heb bijvoorbeeld een probleem met, soms bel ik terwijl ik rij, man. Ik wil dat niet, dat ik niet. Zie je, maar stel je nou eens voor dat ik altijd een broer of zus bij me had die om de drie dagen mij opbelde. Hé, Jürgen, hoe gaat het nu met dat bellen? Bel je nog? Hé, als mijn zus mij om de drie dagen belt. Om te vragen hoe het zit. Hey, na mijn paddentijd wil ik dat telefoontje niet meer horen. Ik ga mijn uiterste best doen om het niet te doen. Zie je? We kunnen elkaar zo steunen. Zie je? En zo hebben we allemaal dingen in ons hart. Als we die gaan uitbrengen. Als we die gaan overleggen. Dan komen we tot de eenheid. En dan komen we tot dat doel waar God ons voor heeft geschapen. Hem verheerlijken. En samen. Die echte tempel. Zie je? Waar 1 Petrus 2 het over heeft. Oké. Sommige mensen zitten jaren in de kerk en worstelen met bitterheid of jaloezie, maar willen er niet over praten. Sommigen worstelen met hoogmoed of onreinheid en doen alsof alles goed is. Deze dingen benadelen de kerk en de bruid van de Heer Jezus en zorgen ervoor dat de eenheid verstoord raakt. Zie je? Hierdoor kan er een bres komen in de gemeente en kan de gemeente niet functioneren zoals het zou moeten. Ja? Laat het hier niet zo zijn en ook niet worden. Om te weten waarvoor je kunt bidden voor je broer of zus, moet je weten wat er in die persoon omgaat. Praten en omgang met elkaar hebben, vooral buiten de kerk. Vandaag is het leuk. Iedereen is, hallo, ik zie het toch. Maar wat doe je op dinsdag met diezelfde broer of zus? Geven jullie Alissa of J-Ro? Geven jullie J-Ro nog aandacht? Ja, hoe zit het? Of is het alleen zondag? Oude jongens, krentenbrood. Nee. Maar weet je wat er gebeurt? Kijk, J-Ro die groeit op en dan in zijn hoofd heeft hij van, hé, ik krijg alleen maar op zondag aandacht van deze mensen. Maar maandag tot en met zaterdag zijn mijn vrienden er altijd voor mij. Maar niet al die vrienden kunnen misschien allemaal dezelfde bedoelingen hebben. Zie je? Daarom is het belangrijk om ook de jonge mensen echt veel aandacht te geven. En ook elkaar. Zie je? Vrouwen. Kom met elkaar om. Weet je, bel elkaar af en toe. Hoe zit het? Weet je? Mannen ook. Ja, ik hoop dat het hier zo is, maar mocht het niet zo zijn, dan hoop ik dat ik iets heb kunnen zeggen waar jullie aan kunnen werken. Zie je? Oké. Dus dat is één. Eerste gedachte, hè. We moeten elkaar meenemen. We moeten elkaar meenemen. Oké, de tweede gedachte. Wie kan ik nog meer meenemen? Zie je? Want, ja, elkaar spreekt voor zich. Maar wie kan ik nog meer meenemen? Onze tekst zegt, als de jongen niet met mij is. Wie is die jongen dan? In eerste instantie is het natuurlijk de Benjamin, het broertje van de grote Juda. Maar we weten ook dat de Heer een grote schare op het oog heeft. Alleen zijn zijn arbeiders heel weinig. Heel weinig. Zie je? Als we als gelovigen het hart van onze Heere God kennen, dan weten wij ook dat Hij ernaar verlangt om niemand verloren te laten gaan. En dat Hij iedereen wil redden. Zie je? Ik durf te zeggen dat iemand die niet de hele wereld wil vertellen over de Heer Jezus, zichzelf goed moet gaan onderzoeken of hij wel werkelijk gelooft. Want de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. Zie je? En het is makkelijk, ik ook hoor. Ik kan hier makkelijk zitten staan praten. Het is makkelijk, ik heb geen weerstand. De meeste mensen zeggen amen als ik iets zeg. Maar als ik ditzelfde misschien 2 kilometer verder hier ga vertellen, op straat, in de stad of in het dorp, dan krijg je wel weerstand. Zie je? En zijn we bereid om weerstand te hebben? Om even terug te komen op die personen die zelf slaaf wilden zijn of zelf afgesneden wilden worden, zoals Mozes. Paulus was ook een man. Hè? En ik wil toch even heel snel die tekst lezen. Het is in Romeinen 9, vers 2 en 3. Romeinen 9, vers 2 en 3. Hebben jullie het?
Ja.
Oké. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zie je? In die MBG-vertaling staat, ik heb een voortdurende hartzeer. Mijn hart doet overal pijn waar ik ga. Ja, als ik in de stad loop, ja, dan doet het pijn. Ik zie zoveel mensen dwalen als schapen zonder herder, zegt de andere tekst. Zie je? Er zijn zoveel mensen die de Heer op het oog heeft, maar die niet gewonnen kunnen worden, omdat we gewoon niet actief zijn. Zie je? Oké. Want iemand, oké. Want hoe kunnen mensen tot geloof komen zonder dat ze ervan horen? Romeinen 10. Staat in Romeinen 10. Jongeren hier in de zaal. Je nieuwe broers en zussen gaan niet komen als we niet vertellen dat er een vader is die op hun wacht. Ja? Jorin. Rezion. Zus, ik ben even hier naar verder. 10-11. Jonge mensen. Als jullie niet op straat gaan om te vertellen over de Heer Jezus, gaan die mensen echt niet komen. Ze gaan niet komen. En wat je eigenlijk doet is, zoals ik al heb gezegd, je bent geen medestander. Ik ben geen medestander. Want het is hetzelfde als iemand zegt, bijvoorbeeld, het huis staat in brand, het huis staat in brand. Laten we bidden, het huis staat in brand, het huis staat in, laten we bidden. Het huis, in plaats dat je een waterpad en dat vuur uitdoven. Zie, het is bidden en werken. Aan de ene kant bel je 112 en aan de andere kant ga je over tot actie. Zie je? Dus jongeren, jullie vrienden en vriendinnen gaan niet komen als jullie zelf niet gaan. En de Heer heeft jullie op het oog. Hij heeft jullie op het oog. Oké, ten tweede. Kinderen op de lagere school. Asaya, Lisa, Jeroy, Jaden. Zit je al op de hogeschool? Oké, Angel. Oké. Kinderen op de lagere school. Jullie vrienden op school zullen geen vrienden zijn in de hemel als jullie niet vertellen over de Heer Jezus. Ze zullen geen vrienden zijn in de hemel. Jullie kunnen alleen maar hier van ze genieten. Hoe mooi zou het zijn om altijd van ze te kunnen genieten? Jullie hebben ook een doel. Jullie doel is om de kinderen op jullie school te vertellen over de Heer Jezus. Ja? Want hoe kan jij tot de Vader gaan als die jongen niet bij jou is? Hoe zou de Vader dat vinden? Je komt straks voor God te staan. En dan zegt hij, hey, ik heb je 20 kinderen in je klas gegeven. Maar je hebt er niks mee gedaan. Je bent gewoon gaan zitten. Je hebt gedaan of een... Ik heb af en toe even gezegd dat je naar de kerk gaat. Of dat je vader een dominee is. Of dat je vader een predikant is. Of dat hij van de Heer... Meer niet. Hoe zit het met jou? Jullie zijn oud genoeg om naar mij te luisteren. Dan zijn jullie ook oud genoeg om het evangelie te horen. En als jullie oud genoeg zijn om het evangelie te horen, dan kunnen jullie het ook vertellen. Zie je? Oké. Maar één ding begrijp ik heel goed. Want daar zit ik ook mee. Zo'n mondje. Oh, zo'n mondje. Eén ding begrijp ik heel goed en daar zit ik ook mee. Evangeliseren is spannend, man. Het is spannend, hè. Ja. Het is eng. Ik ga jullie iets vertellen vandaag. Ik hoop dat het jullie bemoedigt. Jay, jij mag het ook vertellen, hè, op jouw school. Ja? Oké dan. Evangeliseren is spannend, maar vaak het probleem wat ons zo spannend maakt is dit. Wij denken dat als wij gaan evangeliseren, dat mensen ook gered moeten worden. Zie je? We willen vrucht zien op ons leven. Maar dat is niet waar het in de eerste plaats om gaat. Zie je? Net zoals je een liedje kan zingen in de klas. Bijvoorbeeld Halleluja Adonai. Of een mooi liedje, een mooie psalm. Zie je? Is precies hetzelfde als je evangeliseert. Want je doet het ter ere van God. En wat God ermee doet, dat mag hij gelukkig zelf weten. Dan valt er een last van je schouders, man. Zie je? Je vertelt het gewoon voor zijn eer. Ja, ey! Ik hou van God. En hij zegt mij dat ik moet vertellen over de Heer Jezus. En het is toch logisch? Mijn vriendje Jaden had het net over de vrouw bij de put. Ik weet niet of jullie weten hoe het verhaal verder gaat. Maar de Heer Jezus hoefde haar niet te vertellen wat ze moest doen. Ze rende terug naar het dorp. En ze vertelde alles wat hij haar verteld had. Zie je? Als we in beslag komen van God en van de Heer Jezus en wat hij heeft gedaan voor ons op het kruis van Golgotha. En de rest van zijn leven. Dan is het niet moeilijk om over hem te vertellen. Maar is dat niet zo? Dan moet je gewoon blijven luisteren. En dan hoop ik dat de Heilige Geest iets vandaag doet in je hart. Zodat je dat wel doet. Zie je? Oké. Eén ding wat we moeten weten. Is evangelisatie moet een levensstijl zijn. Ik heb een vriend. En we werken altijd samen. Rennie kent hem, broeder Gino. En ik ga wel eens naar iemand toe en ik zeg... Hé hey meneer, kunt u hem alsjeblieft meenemen? Kunt u hem alsjeblieft meenemen? Hoezo? Ik zeg, meneer, hij vertelt alleen maar over de Heer Jezus. En hij zegt, als je vandaag sterft en je gelooft niet in hem, dan ga je naar de hel. Is dat waar? En die mensen beginnen een gesprek. Zie je? Dus die ene doet net alsof hij een vijand is. En die andere die kan vertellen. Zie je? Geniaal. Nee, Paulus zegt, weet je, ik heb ze met sluwheid gepakt. Wij moeten ook sluw zijn. Arglistig als slangen.
Ja, toch? Ja.
Dus, en zo zijn er heel veel trucjes. Maar als we bidden, dan gaan we achter die trucjes komen. De Heer gaat het ons vertellen. Oké. Wij kunnen mensen niet bekeren, God moet het doen. Wij onteren onze Vader in de hemel als we niet proberen mensen voor zijn koninkrijk te winnen. We onteren hem. We geven hem niet de eer die hij toekomt. Ja? Ik hoor iemand zeggen, hoe moet ik evangeliseren dan? Hoe moet dat? Ja, dat is... Ja. In eerste instantie is er geen standaardzin. Er is geen standaardzin. Je kan niet iedere keer bij iedereen hetzelfde doen. Gaat niet. Ja. Maar als je niet met mensen kan omgaan, dan leer je mensen ook niet kennen. Ja, we moeten met mensen praten die God niet kennen. De Heer Jezus ging ook om met tollenaren en prostituees. Maar we moeten wel weten dat de Bijbel voorschrijft dat je kan laten zien aan de hand van onder andere de 10 geboden dat een mens zondig is. Want de wet doet de zonde kennen. Zie je? De wet is een tuchtmeester tot Christus. Tegenwoordig kan je naar de televisie kijken en je hoort het ook vaak. Ik was afgelopen zondag ook ergens in de kerk. En dan zegt ze, ja, je moet de Heer Jezus aannemen. Het is goed voor jou. Hij zegent jou. Het gaat goed met jou. En dan zetten de mensen de Heer Jezus in hun broekzak. En dan zeggen ze, ja, die kan ik ook wel erbij hebben. Maar dat is het niet. Dat is het niet. De Heer Jezus, die is gekomen om je zonde volledig weg te nemen. En als je dat begrijpt, dan weet je dat je een vrij man bent. Zie je? Dus, de wet doet de zonde kennen. Hoe moet je evangeliseren? Een van die dingen is, als jij vandaag doodgaat. Als jij vandaag doodgaat, waar ga je dan naartoe?
Sommige mensen zeggen, oh, 6 plankjes onder de grond.
Oké, maar dan kan je tegen ze zeggen, hé, maar stel je nou eens voor dat God bestaat. Stel je voor dat God bestaat. Als je doodgaat, waar ga je naartoe?
Ja, hemel, tuurlijk.
Iedereen gaat naar de hemel. Iedereen gaat naar de hemel. Op grond waarvan? Ah, ik doe niks slechts. Ik ben niet zo slecht. Eigenlijk bedoelen ze, ik ben niet zo slecht als andere mensen. Hitler, Stalin, weet je, al die stouten. Ze zijn niet zo slecht. Maar vergeleken met de Heer Jezus, als je echt goed vergelijkingsmateriaal hebt. Als je echt eerlijk gaat vergelijken, dan moet iedereen zich vergelijken met de Heer Jezus. Zie je? En dan kunnen we zeggen, hé, hey, maar in ons achterhoofd, de Heer Jezus heeft niet gelogen. Heb je wel eens gelogen dan? Ja, tuurlijk. Wie nou niet? Zegt hij dan. Ja toch?
Wie nou niet?
Ja. Oké. Maar als je ooit hebt gelogen. Hoe noem je iemand die ligt? Hoe noem je nou iemand die ligt? Een leugenaar. Maar heb je wel eens iets gestolen?
Nee, nooit.
Hé, hey, je hebt al gezegd dat je gewoon leugenaar bent. Hoe moet ik nou geloven dat je nooit iets gestolen hebt?
Sommigen zeggen, ja, wel eens iets kleins, een snoepje, weet je wel.
Hé, maar wacht even. Hoe noem je iemand die steelt? Hoe noem je iemand die steelt?
Lief.
Oké, maar dan zegt de Heer Jezus. Hij zegt, in de wet staat, gij zult geen overspel plegen. Maar als je in je hart al iemand aan hebt gezien om te begeren, heb je al overspel gepleegd. Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, wat ben je dan? Ja, een overspeler.
Nee, je bent een leugenachtige dief die nog overspeelt ook. Als je vandaag voor God komt te staan, waar ga je naartoe? Waar gaat die man naartoe? Naar de hemel of de hel? Naar de hel toch? En dan kan je tegen die man zeggen, ja maar kijk. Dit wil ik je vertellen. Als God bestaat, ga je naar de hel. Maar weet je wat God voor jou heeft gedaan, zodat je niet naar de hel hoeft? Zie je? Dat is het evangelie. Hij heeft zijn zoon gestuurd om de straf die jij behoort te krijgen op zich te nemen. En als jij dit gelooft, dan hoop jij, dan krijg jij een geest in jou die ernaar verlangt om niet meer stout te doen. En dan krijg je de zekerheid dat je niet naar de hel gaat. Zie je? En zo vertel je het evangelie. En iedere keer misschien weer op een andere nuance. Maar dat is de basis. De wet, daar slijen ze mee naar de Heer Jezus. De wet is een tuchtmeester tot Christus, zegt de Bijbel. Zie je? Oké. Ja. Als je wel wil, maar niet durft, dan kunnen we een keer samen gaan, toch? Dus wie wil gaan, maar niet durft, als jullie vrouwelijke personen zijn, dan stuur ik mijn vrouw. Dat is een feit. Maar als jullie mannen willen gaan, dan kunnen we bellen, dan maken we een afspraak, dan gaan we of langs de deuren, of we gaan in Werkendam staan. Want Werkendam moet weten wie God is, man. Hoe moeten we het doen? Dit is waarvoor we zijn geroepen. Yes? Oké. Dus nu hebben we twee. We gaan naar het derde punt. Oké. Hoe keren we dan terug? Hoe keren we terug? Juda ging voor de volle bijt en keerde uiteindelijk terug met Benjamin. Hij ging voor de volle bijt. Hij zei van, hey, neem mij dan. Hey, iemand die gesteldheid heeft bij God. Er was een man, die heette John Knox. Ook een puritein. En hij zei dit. Heere, geef mij Schotland of ik sterf. Geef mij Schotland of ik sterf. Geef mij Schotland of ik sterf. We hebben maar één woord nodig. Die we moeten veranderen. En dat is, geef mij Werkendam of ik sterf. Geef mij Capelle aan de IJssel of ik sterf. Geef mij Rotterdam of ik sterf. En John Knox heeft Schotland gekregen. Hij heeft opwekking mogen zien. Ik weet niet of jullie John Welsh kennen. Mijn dochter kent John Welsh. Die is getrouwd met de dochter van John Knox. Ook een gigantische man. Ook Schotland gekregen. Hé, hey, mannen die, en vrouwen, die werkelijk God zochten. God bezocht hun iedere 10 jaar met een opwekking. Daarom bleef het vuur zo heet. Elke generatie die zag wat God kon doen. En dit is wat we nodig hebben hier in Nederland. We hadden het net nog in de auto erover. Nederland werd vroeger het tweede Israël genoemd. Daar moeten we naar terug. En dat kan alleen als we onszelf durven geven aan de Heer. Ja, als losprijs. Zodat Hij anderen aan ons kan geven. Zie je? We moeten alles afleggen. Alles afleggen. Oké. Stel jullie nou eens voor dat we over een uur allemaal dood zijn. We zijn over een uur allemaal dood. Kan. Ja, het is niet onmogelijk. Het is in andere landen ook gebeurd. Stel je voor, we zijn over een uur allemaal dood. Oké, wat neem jij dan mee? Wat neem je mee? Je komt dan voor God te staan. Er zijn hier misschien mensen in de zaal die een zak vol spullen mee in hun hart dragen. Ja? Sieraden, auto's, scooters, tablets, telefoons, drank, misschien sigaretten, drugs, enzovoorts, enzovoorts. Ik kan u zeggen dat deze dingen veel te lelijk zijn om in de hemel plaats te hebben. Te lelijk, man. In de hemel zijn echt geen tablets hoor. En televisies. Nee hoor. Ook geen telefoons hoor. Heb je niet nodig hoor. Je kan teleporteren. De ene keer ben je hier. Pap, net als Filippus. Zie je? Hij liet iets van de hemel zien daar. Je pap, de ene keer ben je hier. Bam, dan ben je in één keer daar. Je hebt echt geen telefoons nodig. Oké. In de hemel zijn geen lelijke dingen. In de hemel zijn geen lelijke dingen. Ja, daarom moeten we ons hier er ook niet aan hechten. Ja? De Heer Jezus heeft gezegd dat Hij heen is gegaan om een plaats te bereiden. Als Hij klaar is, komt Hij terug. Heeft de Heer gezegd. Hè? Als God deze hemel en aarde in 6 dagen heeft geschapen. En Hij nu al 2000 jaar bezig is te werken aan een nieuwe hemel. Hoe denk je dan dat die hemel eruit gaat zien? Hij heeft 6 dagen over die aarde gedaan. Zo mooi! Zo mooi! En Hij is nu 2000 jaar al bezig om die hemel te maken. Ja. En als Hij ons opneemt, waarschijnlijk gaat Hij gewoon door. Zie je? Dus wij raken nooit verzadigd. Er is altijd weer een nieuwe dimensie waar we in kunnen in God. Ja. Dat gaan we in de hemel doen. We gaan met Hem zijn. We gaan heerlijk met Hem zijn, joh. En Hij gaat ons laten zien wie Hij is, man. Jongen, jongen, jongen. Oké. Ja. Mensen die hun zinnen hebben gezet op aardse dingen kunnen daar niet in. De aardse zaken zullen met het hart branden in een onuitblusbaar vuur. Zie je? Als je je hart hebt gezet op de dingen van de wereld, die dingen gaan allemaal verbrand worden. Ze gaan allemaal verbrand worden. En als je hart daarop gezet wordt, dan wordt je hart ook daar geplaatst. Zie je, want daar hoort het. Zie je? Waar je schat is, daar zal ook je... Die lelijke dingen gaan allemaal in het vuur. En als je hart ook daar is, gaat je hart ook in het vuur. Alleen deze is onuitblusbaar, deze dooft nooit. Ja, dat is de hel. Het is een kwalijke zaak. Het is heel ernstig. Mensen die van nu voorbij lopen, als ze hun hart hebben gezet op aardse zaken, gaan ze naar de hel. Dat is de realiteit. Oké. Sommigen hebben lege handen als ze teruggaan. Lege handen. Alles is er doorheen geglipt. Alles is er doorheen geglipt. Zie je? Ze hadden alles net niet kunnen pakken. Net niet. Sommigen zeggen, hoor ik vaak, nee joh, ik ga morgen echt beginnen man. Morgen ga ik echt beginnen. Maar ergens in de Bijbel zegt, jij dwaas. Je dwaas, wie zegt dat je morgen nog leeft? Wanneer dit deze boodschap vandaag is, voor jouw hart, dan moet je het vandaag aannemen. Nu beginnen. Ja? Oké. Sommigen gaan met lege handen. Ja, ze zijn altijd net te laat voor de bidstond. Ze kunnen het net niet redden om naar de samenkomst te gaan. Zie je, ze zijn net te laat opgestaan voor stille tijd. Net te laat. Net te even geen tijd om een zuster te helpen. Alles is net niet. Het is altijd de smoes. Het is altijd de smoes. Het glipt door hun handen. Zie je? Ze pakken het. Maar het blijft niet kleven. Oké? Ze zijn ook aardsgericht. Anderen komen terug bij de vader met valse hoop. Valse hoop. In hun hart dragen ze de gedachte dat omdat ze met mama naar de kerk gaan, omdat ze zijn nu eenmaal in de kerk, weet je wel. Of omdat ze regelmatig meedoen met het gezin om Bijbel te lezen. Ah, ik lees de Bijbel hoor. Ja, mijn vader leest elke avond de Bijbel aan tafel. Dus met mij zit het wel goed. Ze bidden wel eens, weet je wel. Meestal, Heer Jezus, wilt u mij helpen? Mij helpen? Wilt u zorgen dat ik goed slaap? Wilt u zorgen dat ik mijn best doe op school? Waar is de ander waar we het in het begin over hadden? Hoe kan ik tot mijn vader gaan? Als ik de jongen niet meeneem. Ja? Oké. Ze lezen wel eens een geestelijk boek. En ze doen niet zulke grote zondes, joh. Mijn broer! Die is erg, ik niet. Ik ben goed genoeg. Zie je? Als jij goed genoeg bent, dan hoefde de Heer Jezus niet voor jou te sterven. Dan was hij toch beter in de hemel gebleven. Waarom moet hij helemaal geslagen, gekruisigd worden en het gevoel hebben dat hij niet meer bij zijn vader hoort? Als je toch in de hemel kan komen, omdat jij goed bent. Oké. De mensen met valse hoop komen het meest in de kerk voor. Ook bij de predikers. Ik moet ook goed opletten. Ik sta hier niet boven. Ik ben even armzalig als ons allemaal. Predikers moeten ook goed opletten. Zie je? Ze hopen nog met God te kunnen onderhandelen en de dans te ontspringen. Zie je? En net als de gebedsgenezers, de demonen uitdrijvers en de profeten in Matthäus 7 vers 22, zal de Heer zeggen, ga weg van mij. Ik ken jou niet. Dat is valse hoop. Ze wilden wel, maar konden niet ten koste van alles de Heer dienen. Niet ten koste van alles. Er is altijd nog wel iets. Zie je? En dan heb je mensen met de volle buit. Mensen zoals Juda, die spijt hebben van hun verleden en de zondes die ze hebben gedaan. Even snel een vraag stellen. Hebben jullie spijt van jullie verleden? Heb je spijt? Heb je spijt van de zondes die je hebt gedaan? Messiah, Jero, Alissa, broeder Reinier, andere broeder Reinier. Broeder, heb je spijt? Heb je echt spijt? Ze hebben hun zondes beleden naar God toe, maar ook naar de mensen die ze wat hebben aangedaan. Ik ga afsluiten trouwens. Ze hebben hun zondes beleden naar God toe, maar ook naar de mensen die ze wat hebben aangedaan. Ik ga het nog een keer herhalen. Ze hebben hun zondes beleden naar God toe, maar ook naar de mensen die zij wat hebben aangedaan. Echt spijt. Ik weet nog dat ik iemand, mijn zoontje moest straffen. En ik moest hem straffen. Ik ging met hem praten. Ik zeg, hey, kijk, Terrell, je hebt echt verkeerd gedaan, man. En kijk, de Bijbel zegt, ik moet je een paar tikken op je billen geven, man. Ik vind het niet leuk. Maar dat zegt de Bijbel, weet je. En ik wil gewoon de Bijbel gehoorzaam. Kom hier, kom over me. En ik gaf hem, ik zei tegen hem, ik ga je 10 klappen geven. En ik was bij de derde. Bam, bam, bam. En toen zei hij tegen mij, ah papa, doe maar, ik heb het verdiend. Hé, hey. Dan was 3 genoeg. Zie je? Zo werkt God ook. Wanneer je echt spijt hebt, wanneer je werkelijk beseft wat God voor jou heeft moeten doen, dan komt hij met zijn Heilige Geest. En dan zal je weten dat je een kind van God bent. Niemand doet, al zegt de hele wereld, je bent geen kind van God. God heeft tegen jou gesproken. En daarom zegt de Bijbel in Romeinen 8, mijn geest zegt tot jouw geest dat je een kind van God bent. En daarom schreeuw je uit, Abba Vader. Ja? Oké. Ze gaan ervoor en nemen daarvoor ook veel risico's. Die menselijk gezien niet altijd goed uitpakken. Ja? Christenen met de volle buik. Ze nemen veel risico's, man. Ze gaan op straat. Hey, serieus. En niet altijd wordt het goed. Weet je, het gaat gewoon soms mis. Het gaat gewoon mis. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om je hartsgesteldheid. En daarom zegt mijn vrouw altijd. Mijn zintuigen. Die hebben geen plaats in het koninkrijk van geloof. Ik doe gewoon wat de Heer zegt en wat de Heer ermee wil doen. En als het een keer misgaat, jammer dan. We gaan gewoon door. Zie je? Oké. Het pakt niet altijd goed uit. Maar hun voordeel is dat ze door alle stormen heen kunnen, omdat ze leven voor hun Vader in de hemel. Ook al gaat het mis, ze kunnen door alle stormen heen. Want het gaat niet om hun. Ze hebben die aardse dingen afgelegd. Het gaat om hun Vader. En als hun Vader het bepaalt. Zoals zij het net zo mooi zei. Hebreeën 2. Hè? Als de Vader het bepaalt dat je ziek blijft. Dan doet hij dat waarschijnlijk om op dat moment toch zijn naam te verheerlijken. Dat kan. Het kan. Maar dan mogen we ook dan in rusten. Zie je? Totdat. Totdat. Nog niet. Totdat. Oké. Ze weten dat hij goed is, ondanks dat ze niet altijd krijgen wat ze willen. Ondanks dat ze soms vernederd worden en te kijk worden gezet. Als je gaat evangeliseren, dan gaan mensen je uitleggen. Hey, maar ik kan jullie een verhaal vertellen over William Booth. William Booth is die man van het leger des Heils. Hij stond daar elke dag te preken, te preken, te preken, te preken. Tegen al die mensen die langskwamen. En af en toe dan gooiden ze een rot ei, of een aardappel, of iets op zijn jas. Hè, en alles kleefde aan zijn jas. En ze hadden van die mooie, lange scheepsjassen. Hadden ze aan, schippersjassen. En dan kwam iemand wel eens met een zakdoekje. Hé, Jerjan, of William Booth, je hebt hier een vies. Hij zei, hey, blijf van me af, man, dit zijn mijn trofeeën. Zie, dit zijn mijn trofeeën. En er is zo'n andere man, John Wesley. Hij bad, hij zegt, zo heren. Ik heb al 3 dagen het evangelie niet gepredikt. Het evangelie gepredikt en er is niks naar me toe gegooid. Er is niks gebeurd. En toen was er op een afstandje. Hé, hey, kijk daar, heb je John Wesley. Hij bidt daar in het bos. Pak een steen. Pakte een steen en gooide het op hem. Ah, dank u, Heer. Terwijl hij bad, kwam die steen tegen hem aan en hij zei, dank u wel, Heer. Ik zit er nog in. Hé, hey, als je niet het evangelie predikt en niet leidt, dan heb je, waarschijnlijk is er iets niet goed met je evangelie. Dan heb je welvaartsevangelie. Iedereen houdt van je. Kan niet. Het evangelie is puur. Het is strak. Het is ja of nee. Je wijst mensen op hun zonde. Je wijst mensen op hun verkeerde ding. En op het moment dat je mensen gaat zeggen dat ze iets niet goed doen, ga je problemen met ze krijgen. Ja toch? Als mama iets zegt dat je niet goed doet, voel je niet lekker toch? Het vlees dat knaagt zo aan je. Maar als we de Heer Jezus gaan aanroepen en gaan zoeken, dan gaat heel dat vlees, dat gaat verdwijnen man. Maar als mama je een keertje bekritiseert, dan zeg je, amen. Ik ga eraan denken. Ik wil het. Oké. Okay. We gaan nu echt afsluiten, anders gaat het te lang duren. Oké, okay, ondanks dat ze soms vernederd worden of te kijk worden gezet. Ook kijk ook naar de vervolgde christenen. Zie je? Ondanks dat ze hier op aarde moeten strijden tegen de zonde. Ondanks dat hun kinderen meestal verschrikkelijk worden aangevallen door de vijand. Want de mensen met de volle buik weten dat ze klaargemaakt worden voor de eeuwigheid. Ze tellen de dagen af zonder angst te hebben voor de dood. Hé, hey, dat is mooi. Wij tellen de 8 dagen af, man. Wij tellen de dagen af. Straks ben ik bij papa. Ik moet nu gewoon vrucht dragen. Ik moet nu gewoon gaan. Het interesseert mij niet. Als hij dat zegt, doe ik dat gewoon. Voor zijn glorie en voor zijn eer. En straks ben ik bij hem. Want hij is al 2000 jaar bezig om mijn echte huis klaar te maken. Wij wonen niet hier. Dit is gewoon slechts een tent. Oké. Zoals Juda in plaats van Benjamin wilde knechten, zo is Jezus ook een knecht geworden voor jou. Hij zal ongetwijfeld tegen zijn vader hebben gezegd, hoe kan ik terugkomen bij u als ik Reinier niet meeneem? Zodat je geen slaaf meer hoeft te zijn. Als je gelooft wat Christus heeft moeten doen om jou te redden, ben je anders dan anderen. Je bent anders. Je bent een nieuwe schepping. Een bovennatuurlijk wezen. Vandaag hebben we alleen maar gepraat over dingen die boven onze natuur zijn. We kunnen het niet vanuit onszelf. We moeten een nieuwe schepping zijn om boven onze natuur te leven. Om een bovennatuurlijk wezen te zijn hier op aarde. En daarom hebben we de Heer echt nodig. We moeten Hem echt gaan zoeken. In het verborgen. Oké. Je bent dan niet volmaakt, maar je bent geen slaaf meer van zonde. Je ontvangt door het geloof in de dood en opstanding van Christus de Heilige Geest, waardoor je de weg naar de Hemelse Vader zult blijven volgen. Iemand die af en toe een keertje bekeerd is geweest, maar nu niet meer de weg volgt, dan moeten we ons echt gaan afvragen of die wel echt bekeerd is. Zie je? Dat kan je ook zeggen tegen je broers of zussen. Je kan zeggen, hey, kijk, vroeger deed je dit, maar nu doe je dat. Het lijkt erop dat je bekering niet waarachtig is geweest. Als je zo doorgaat, dan moeten we constateren dat je geen christen bent. Wat doe je? Bekeer je je? Of ga je zo door? Oké, mijn vraag aan jullie vandaag is dan, welke buit neem je mee? Als je nog geen volle buit hebt, dan raad ik je aan om niet weg te lopen. Niet over te gaan tot de orde van de dag. Ga niet over. Ja? Zoals we in het eerste gedeelte hebben besproken. Lucht je hart, zodat deze gemeente een hechte eenheid zal zijn. En we allemaal een Benjamin zullen zijn, die veilig en wel terugkomt bij de Vader. We moeten allemaal een Benjamin zijn. En we moeten allemaal elkaar als Benjamin zien, die wij samen terug moeten brengen naar de Vader. Oké, dus hoe je tot de Vader... Hoe kun je tot de Vader gaan en de jongen meenemen? 1. Door eerlijk en open naar je gemeenteleden toe te zijn. Dat is het eerste punt, hè? 2. Door te evangeliseren. 3. Door de volle buik mee te nemen. Als er vragen zijn, hoor ik het graag. Als je een vraag over iets hebt, vraag het. Kan ik het misschien beantwoorden of iemand? Loop niet weg, man. Dit is veel te teer om zomaar even weg van te lopen. Ja? Oké, laten we bidden. Vader God, Heere, dank u wel dat u heeft gedaan wat u moest doen. Heere, dank u wel voor vrijmoedigheid. En Heere, ik wil u toch zo bidden, Heere, dat al die mensen die hier zitten, Heere, dat ze... Benjamin zijn en dat we met z'n allen zullen trachten om deze mensen bij u te krijgen. Heren, dat we uw last krijgen, Heren. Heren, dat we uw last krijgen. Dat we de last van de Heer Jezus krijgen, Heren. Dat we, ja, Heren, er vol voor zullen gaan. Dat we onszelf volkomen zullen ontledigen. Dat we na zullen jagen naar de heiliging, zonder welke niemand u ziet. Dat we de volle buit zullen hebben. Heren, en mee zullen nemen. Heren, dank u wel voor vriendschap, eenheid, Heren, en toewijding. Aan elkaar, Heere, maar ook vooral aan u. Heere, dat u onze vriend mag zijn. Of we nou jong of oud zijn, Heere, maar dat we door u gekend zijn, Heere. Heere, we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja.